De laatste avond alweer. Zo gaat dat. Hè? En we lezen vanavond uit Matteüs 7 inderdaad. De bergreden is van Matteüs 5 tot en met Matteüs 7. Het zijn in Matteüs achter elkaar uitgesproken woorden. Maar we weten ook vanuit het evangelie van Lucas vooral dat de Heer Jezus dit niet allemaal achter elkaar waarschijnlijk heeft uitgesproken, of waarschijnlijk meerdere keren heeft uitgesproken. Want in Lucas worden zijn woorden ook wel steeds weer onderbroken. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje ook niet zo heel belangrijk. Het gaat erom dat deze woorden ook onze harten bereiken. En ik wil graag lezen uit hoofdstuk 7. Een aantal teksten. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, maar wel een heel groot stuk. Eerst de eerste drie versen. En dan vanaf hoofdstuk 7, vers 7 tot en met 16 en dan van 21 tot en met 29. En dat doen we weer dan weer uit de Telos-vertaling. Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u worden geoordeeld. En met de maat waarmee u meet, zal u worden gemeten. En wat ziet u de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog merkt u niet? Dus dat zijn de eerste drie versen. Vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Want ieder die bidt ontvangt en die zoekt vindt en die klopt zal worden opengedaan. Op welk mens is er onder u aan wie zijn zoon om een brood zal vragen? Zal hij hem soms een steen geven? Of ook om een vis vragen en zal hij hem soms een slang geven? Als dan u die boos bent, goede gaven weten geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die er hem om bidden. Alles dan wat u wilt dat u de mensen doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor binnengaan. Hoe nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Past u op voor de valse profeten die tot u komen in schapenvachten, maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Men plukt toch geen druiven van dorens of vijgen van distels. En dan vers 21. Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen in die dag tot mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd en door uw naam demonen uitgedreven en door uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik openlijk tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, werkers van de wetteloosheid. Ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. En de slagregen viel en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en beukten tegen dat huis en het viel niet. Want het was op de rots gegrondvest. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal vergeleken worden met een dwaasman die zijn huis op het zand heeft gebouwd. En de slagregen viel en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het viel en zijn val was groot. En het gebeurde toen Jezus deze woorden had geëindigd, dat de menigten versteld stonden over zijn leer. Want hij leerde hen als iemand die gezag heeft en niet als hun schriftgeleerden. Zover. Ja, prachtig stukje. Ernstig stukje ook. En aan het begin van de bediening van de Heer Jezus heeft hij deze reden uitgesproken, die we dus inderdaad de bergreden noemen. En ik heb al een aantal keren, de vorige keer ook gezegd, hè, dat dit is gezegd aan Joodse discipelen. Dus we moeten ook een klein beetje proberen te luisteren met hun oren. En het hele doel van deze reden is uiteindelijk om aan te tonen welke discipel uiteindelijk het koninkrijk zal binnengaan. Dat straks komt in macht en majesteit. En welke discipel dat niet zal doen. Komt er iemand binnen?
Ja, maar Nico is keurig op tijd nog.
Ach, Nico is op tijd.
Goedenavond.
We waren net begonnen, hè?
Dat is mooi.
Ja.
Dan ben je geslaap, maar nog net op tijd eigenlijk.
Ja, dat is net een... Ja. Ga je koffie pakken?
Ga maar verder, hoor.
Ja. Het denken van Israël en de Joodse discipelen en de menigte die zich hadden verzameld rondom de Heer Jezus, weet je nog, hoofdstuk 5, was dat Israël automatisch dat koninkrijk zou beërven, want God had toch immers hen dat koninkrijk voorzegd. En daardoor was er een soort trots ontstaan, vooral onder de fariseeën, en onder de menigte was er meer een onwetendheid ontstaan wat betreft wie dat koninkrijk nou werkelijk zouden beërven, weet je wel. En de Heer Jezus maakt duidelijk dat alleen zij die voldoen aan wat hij dus in hoofdstuk 5 heeft gezegd, in de eerste 10 versen, 12 versen, arm van geest, zachtmoedig enzovoort, dus het karakter van hemzelf, ja, die mensen zouden uiteindelijk dat koninkrijk binnengaan. Maar voordat dat koninkrijk komt, zou de Heer Jezus verworpen worden door Israël. Ze zouden hem kruisen, hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan zegt hij, ik heb het ook eventjes daaronder gezet in die kleine lettertjes, in Matteüs 21, dat hij dan tot de fariseeën zegt, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen. Van de Heer is dit gebeurd en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, en nou komt het, dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. Dat is de gemeente, die zou nog gevormd worden. Ik zal mijn gemeente bouwen, Matteüs 16. Nou heb ik al ook een paar keer gezegd, en dat herhaal ik nu nog eventjes, dat in de hele bergrede vinden we dus niets over de gemeente of over het lichaam van Christus natuurlijk, of over het bloed dat zou vloeien of over de verzoening. Al die zaken worden hier buiten beschouwing gelaten. En dat heeft sommige uitleggers ertoe gebracht om te zeggen, de bergrede geldt niet voor ons. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Sterker nog, de bergrede is wel degelijk voor ons. Wij zijn geen Joodse discipelen, maar dat maakt niet uit. Want iedere discipel in dat koninkrijk wat er nu is, het verborgen koninkrijk, want hij is immers verworpen en zijn heerschappij is onzichtbaar in de harten van de gelovigen. Maar het strekt zich ook uit tot alle belijders. Niet iedereen die tot mij zegt, Heer, Heer, enzovoort. En daarom, omdat er nu een vermenging is ontstaan tussen ware discipelen, valse discipelen, heel veel mensen hebben op hun mond, in hun mond of in hun belijdenis iets christelijks, zoals de Joden dat hadden in hun nationale trots. Ja, zo zijn er vandaag talloze mensen die denken, ja, ik kom wel in de hemel, want ja, ik doe toch mijn best en ik lees de Bijbel. En uit allerlei volken en naties zijn er tussen haakjes christenen. Maar de vraag is, wie zijn nou de ware discipelen? Nou, dat zijn natuurlijk zij die verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus, die de Heilige Geest inwonend hebben. Dat zijn allemaal dingen die hier niet genoemd worden. Hier wordt gewoon puur gesproken over dat wat openbaar wordt in de tijd dat hij afwezig is. En hoe dat dan openbaar wordt, door de Heilige Geest en doordat je bent verzoend, dat is allemaal, wordt hier niet gezegd. Dat lezen we namelijk verderop in de brief. Vooral. Maar ook de Heer Jezus heeft daar wel een paar dingen over gezegd, uiteraard. Dat hij zijn leven zou geven als de losprijs voor velen. Nou, de vrucht waar ook Matteüs 21 over spreekt, de gemeente zou de vrucht opbrengen, namelijk het karakter van de Heer Jezus, wordt openbaar in ons. Dat is het hele doel van God met ons leven. Hè? Nou, die vrucht vinden we dus ook in de bergrede. Alleen, je moet even goed onthouden dat die vrucht gecontrasteerd wordt, die wordt tegen de belijdende mensen gezet. Die dus wel zeggen, maar niet vrucht dragen. Dus er is een contrast. Aan de ene kant heb je de armen van geest, de zachtmoedigen, zij die vervolgd worden. Aan de andere kant de mensen die hun gerechtigheid doen voor de ogen van de mensen, in die tijd de fariseeërs, hè. Op elke hoek van de straat stonden ze te bidden, omdat ze geëerd wilden worden. De mensen die dus de brede weg opgaan en niet de smalle weg, De mensen die hun huis bouwen op zand en niet op de rots. Het is dus een voortdurend contrast, maar tussen twee soorten discipelen. Het gaat dus niet zozeer tussen ongelovige mensen en gelovige mensen. Maar het gaat over discipelen. Mensen die dus belijden bij hem te horen. Moeten we even goed onthouden. Omdat al die menigte om hem verzameld waren. En ze volgden hem omdat hij al die mensen genas, hoofdstuk 4. En ze dachten, nou, dit is de koning, dit is de Messias, hier moeten we zijn. He, allemaal enthousiast, ze lieten zich door Johannes de Doper nog dopen, ook in hoofdstuk 3. Maar de vraag is gewoon, wie heeft er een echt hart dat ook echt de Heer Jezus lief heeft? Wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden, Johannes 14. En daar gaat het hier om. Het gaat om de vruchten, de resultaten die zijn te vinden in de levens van de ware discipelen. Yes? Nou, hopelijk is dat een beetje duidelijk. De ware discipel heeft de Vader voor ogen. De ware discipel bidt omdat hij zijn Vader zoekt. Niet omdat hij eer van mensen zoekt. Hoofdstuk 6. De ware discipel geeft omdat hij zijn Vader wil eren daarin. En laat het niet merken aan andere mensen wat hij geeft. En de ware discipel gaat vasten in zijn binnenkamer, in zijn eigen tijd. Niet publiekelijk het rondbazuinen. Zodat hij maar door mensen geëerd wordt. Hij wil zijn Vader tevreden stellen. Hij wil zijn Vader dienen. Wordt dan volmaakt, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is, zegt hoofdstuk 5. Vers 48. Dus in de bergreden wordt ook nog eens een keer de naam van de Vader openbaar gemaakt, op een bepaalde wijze. Nog niet helemaal zoals in het Johannes-evangelie, maar hij zegt al wel, A, jullie Vader die in de hemel is, en B, hoofdstuk 7, je mag je broeder niet oordelen. Dus het gaat om broeders en zusters. Dus het gaat wel degelijk over de gemeente. Want anders wordt er niet gezegd, broeders, in hoofdstuk 7, vers 3. Wat ziet u de splinter in het oog van uw broeder? Nou, wanneer ben je broeders van elkaar en zusters als je dezelfde vader hebt? En wanneer heb je dezelfde vader als je tot geloof ben gekomen en dat leven hebt ontvangen, dat Christus is. Dus wij zijn alle broeders en zusters en één is onze meester. Nou, wat is nou het kenmerk van ware discipelen in hoofdstuk 7? Die oordelen niet. Die mogen ook niet oordelen. Nou, dit is een van de meest misbruikte versen die in de Bijbel staan. Want de Heer Jezus bedoelt hier iets heel specifieks. En als ik bijvoorbeeld onderwijs geef en ik keur bepaalde leerstellingen af, dan zeggen ze altijd tegen mij, ja, maar je mag niet oordelen. Zegt de Heer Jezus, je mag niet oordelen. Je mag nooit iets negatiefs zeggen over een leer of over iemand die zelf publiekelijk een bepaald boek schrijft of een bepaalde uitleg heeft of een bepaalde conferentie belegt. Dat is allemaal publiekelijk. Dus zegt de schrift, toets alles en behoud het goed. Ik heb twee voorbeelden daaronder gezet, hè. Maar wat hebt u hen die buiten zijn te oordelen, oordeelt u niet hen die binnen zijn? Dus zij die binnen zijn, de gemeente, de broeders en zusters, die moeten wij oordelen. Maar niet wat betreft hun motieven, maar wel wat betreft hun wandel. Als er iemand in de gemeente Zeewolde aan het avondmaal gaat en deelneemt aan de samenkomsten, en die persoon zou zeggen, ja luister, ik vind toch mijn buurvrouw leuker dan mijn vrouw, ik ga van haar scheiden en ik ga met de buurvrouw verder, noem maar wat. Dan hebben wij dat gedrag te oordelen, snap je? Ja. Dus dan hebben wij te handelen op grond van dat gedrag. En zeggen, nou, dan zegt de schrift van ga er met een broeder erheen. Of eerst alleen en dan en als hij dan niet wil luisteren, neem ik hem mee en enzovoort. Hè?
Ja, een paar keer.
Ja, en zeg het anders de gemeente als hij dan nog niet wil luisteren, weet je wel? Ja. En dan moet je zo iemand uiteindelijk uit je midden weg doen als hij zich niet wil bekeren. Dat is een heel moeizaam iets en heel moeilijk. Maar dat oordelen wordt hier dus in Matthäus 7 niet bedoeld. Het gedrag wat wij allemaal tentoonspreiden, daar mogen we best op aangesproken worden. In een geest van zachtmoedigheid, zegt Galaten 6, ziende op jezelf. Dus niet vanuit de hoogte, niet vanuit een stuk bitterheid of een stuk arrogantie of hoogmoed, maar vanuit een stuk zorg. Want wij zijn leden van elkaar, toch? Maar hierin gaat natuurlijk heel veel mis. Wat nemen we alleen al het uiterst gevoelige thema echtscheiding en hertrouwen, waar boeken vol over zijn geschreven en de meningen zo ver uiteenlopen. Dat als een broeder of zuster tot echtscheiding over wil gaan of gaat, dan moeten we daar ook uiterst voorzichtig mee omgaan. En niet gelijk zeggen van, nou, waar ben je nou mee bezig en dat mag niet, dat kan niet. Dus er zijn ook gebieden waarop we eigenlijk heel voorzichtig moeten zijn en eerst eens moeten vragen, wat is er aan de hand, interesse tonen. Maar als iemand blijft volharden in het kwaad, en ja, echtscheiding is mijns inziens niet altijd kwaad, maar goed, dat is een hele discussie op zichzelf. Ja, dan moeten we dan wel duidelijk zijn.
En het gaat altijd om dingen die uiterlijk zijn, die volstrekt duidelijk zijn.
Ja.
De dingen die in het hart zitten.
Ja.
Bij mensen kom je nooit te weten.
Nee, maar dat hoeft ook niet.
En die kunnen veel kwalijker zijn.
Ja, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. Daar heeft ieder zelf mee te dealen.
Nee, dat begrijp ik wel. Ja. Maar ik las een regel. Als er tweespalt is in de gemeente, dan is het altijd aards, niet geestelijk. En dat is ook vrijwel altijd zo.
Ja.
Als er ruzie gemaakt wordt in de gemeente, dan heeft het eigenlijk heel weinig met de Heilige Geest.
Ja.
Meestal is het alleen maar trammeland onder elkaar. Hoogmoed, wat jij net zei. Mannetjesmakerij ben ik heel goed in. Allemaal dat soort dingen.
Vleeselijk is het. Maar goed, daar kom ik zo nog even op terug. Er zijn dus twee juiste manieren van oordelen. Het eerste is op het gedrag. Het tweede is op de leer. Hè? En ik heb daaronder dus ook 1 Korinthe 14 gezegd, vers 29. Laat 2 of 3 profeten spreken, laat de andere het beoordelen. Dus dat is ook een belangrijk iets. We moeten wel beoordelen of iemand wel de juiste dingen naar voren brengt. En ook daarin wordt natuurlijk ongelooflijk vleeselijk gehandeld. Ja? Ik had laatst nog een gesprek met iemand die ik goed ken. En die zit wel in een verkeerde leer. Die zit in een verkeerd systeem. Maar goed, ik kan dat niet rechtstreeks direct gelijk zeggen. Snap je? Want ik moet eerst weten waarom. Vind jij dit zo belangrijk? En waarom ben jij hier zo vol van? En waarom? Enzovoort. Wat is je route geweest? Snap je? Ik kan niet gelijk zeggen van, joh, luister, het klopt niet en het is fout. Want dan heb je eigenlijk de deur alweer gesloten. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Maar ja, het is ook een geest van zachtmoedigheid waarin je soms mensen moet benaderen. Dus dat is ook weer heel, elk geval weer op zichzelf. Maar het oordelen wat hier bedoeld wordt in hoofdstuk 7, dat heeft te maken met een motief. Ik mag personen niet oordelen, maar wel hun gedrag of hun leer. Maar de persoon zelf, ik weet niet eens mijn eigen motieven, zegt Paulus in 1 Korinthe 4. Laat staan dat ik die van anderen ken. Dus dat is iets wat heel kwalijk is. En als wij dus wel anderen oordelen op hun motieven, dan zullen we zelf de balk in onze eigen oog ook niet meer zien. Ja? En dan zullen we blind raken voor onze eigen tekortkomen. We krijgen namelijk een hoogmoedige houding. Nou.
Mag ik wat vragen?
Ja.
Maar als je dus met iemand in gesprek gaat, waarom en het proces en alles, en dan wordt duidelijk dat de motieven bedenkelijk zijn, zeg maar.
Ja.
Dan mag je dat wel uitspreken in ieder geval, denk ik.
Ja.
Ook in liefde vermanen, maar van dat kun je vragenderwijs doen.
Ja, klopt.
Maar je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, ja, die balk die zit er altijd bij mij. Dus ik moet even uitkijken wat ik doe en wat ik zeg.
Ja.
Want de Heere die zegt hier wel, hij zegt, ja, dan kon het wel eens zijn dat je eigen balk niet meer ziet. Dat zegt Dirk Jan net. Hè?
Ja.
Het kon wel eens zijn dat je blind wordt voor je eigen balken.
Ja, dat is zeker. Dat is wel, want een geest van kritiek en een geest, wat heb ik er ook bijgezet, hè? Daar moeten we voor waken, voor een geest van kritiek op dit gebied. Het Koninkrijk van God heeft namelijk te maken met regering. En zodra wij gaan oordelen, gaat God ook ons oordelen. Dat betekent dus niet in de eeuwigheid hoor. Maar het betekent wel dat hij met ons gaat handelen op een wijze. Zoals wij met de anderen omgaan. Daar kunnen bepaalde dingen in ons leven dan gaan gebeuren. Die ons willen waarschuwen. Voor, nou ja, waar ben je nou mee bezig? En dat is in mijn werk, is dit een uiterst moeilijk iets. Want ja, het is natuurlijk mijn taak om zo goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk het onderwijs te brengen waarvan ik denk dat dat gezond is. Snap je? En dat houdt dus soms ook in dat je zegt, dit klopt niet, dit is niet goed. Dit is niet zuiver, dit is niet zoals de Bijbel praat over het werk van de geest. Of... En dan krijg ik altijd heel vaak te horen van, nou, je bent hard en je bent stellig en je bent dit en liefdeloos. Dat heb ik ook heel vaak gehoord. Terwijl je juist probeert, nou ja, goed, mensen op de goede weg te brengen, snap je? En dat is altijd weer een heel lastig iets.
Ja, ja, goed. De gevestigde normen. Je kan ook zeggen, de balken die er zijn, die moeten wel op een of andere manier toch gezien worden. Ik had op opwekking een discussie met Theo. Dat ging over de IBAT, zoals je weet.
LHBTI is.
Ja, daar hadden we het over. Hoe moeten we die nou benaderen als die de gemeente binnenkomt? Nou, ik heb natuurlijk gelijk buitenop. Dat, dus Theo. We hoeven niet te oordelen over die mensen.
Nee.
We moeten alleen maar tegen ze zeggen dat ze niet mogen doen wat ze doen.
Ja.
Dat is waar, want dat is tegen het woord.
Ja. Maar vaak moet je daar niet mee beginnen.
Maar ik heb er heel lang over nagedacht. Dat is, Theo die zegt wel eens meer van die dingetjes. Ja. En dan denk ik, we moeten er eens over nadenken. Maar ik moet toch mijn schande bekennen dat ik ze allemaal al op één hoop gegooid had, Theo. Echt waar.
Ja.
Dus het was nodig dat jij dat zei. De Heer heeft dat gestuurd. En nou kijk ik er heel anders naar.
Nou ja. Er staat ook hier huigelaars. Doe eerst de balk uit uw eigen oog weg. Je bent dus eigenlijk een huigelaar als je de fouten weer anderen opmerkt in een geest van kritiek, maar je eigen fouten niet ziet. Ik heb een vriend en die...
Als je arm van geest bent.
Wat zeg je?
Als je arm van geest bent,
ja.
Dan ben je volgens mij per definitie al doordrongen van al je eigen balken.
Absoluut. Maar de Heer waarschuwt hier dus voor dat de ware discipelen die bij hem horen niet in die geest van kritiek vervallen. Want dan vertegenwoordig je de Vader niet op aarde.
Maar wat ik wel eens afvraag, jij zegt, dan leg je dus iemand uit, je attendeert iemand op iets dat je helemaal zo lijkt de Bijbel het te stellen, en dan word je harteloos genoemd.
Ja.
Dat heb ik wel eens afgevraagd, als je om die reden zou zeggen, nou dan breng ik het niet, of ik breng niet de halve waarheid om die ander te shockeren. En die persoon, die komt er straks voor God te staan.
Mm.
En die komt er met een gedrag, zeg maar, waarvan God zegt, joh, maar dat...
Mm.
En God zegt, moet je verantwoording voor afleggen. Dan heb ik liever dat mensen mij nu harteloos noemen. Of hard noemen. Omdat ik iemand probeer in alle goede erop te wijzen. Want dat is volgens mij liefdevoller. Ook al is de boodschap niet fijn om te horen van die persoon. Dan dat je zegt, joh, ik bedek alles met de mantel de liefde.
Ja.
En straks komt diezelfde persoon weer God. En God zegt, ja, maar waarom heeft Nico jou daar niet?
Ja. Dan moet je wel natuurlijk helemaal 100% van overtuigd zijn dat je de... dingen ziet zoals God ze ziet, hè? En niet jouw mening op ander legt. Dat is wel heel belangrijk. Je moet echt wel weten van wat ik nu zeg tegen die persoon is echt vanuit Gods geest mij openbaar geworden. En het is niet maar mijn mening of mijn visie, want dan ga je weer manipuleren.
Maar toch heb ik nooit predikers gezien of gehoord. Ook niet grote predikers en grote mensen. Hè? Zoals bijvoorbeeld Paulsen of zo, of die man die nou laatst overleden is. Die niet in hun leven, jij ook, in hun leven... Ze zijn altijd ergens begonnen en ze zijn gestorven toen ze oud waren. En toen ze oud waren en die boeken gingen schrijven, toen dachten ze heel anders dan toen ze begonnen.
Ja.
En dat is bij jou ook zo. Dus op een gegeven moment denk ik wel dat de heren de balletjes afbreken.
Ja, ik heb een vriend en die ken ik heel goed, dat is een van mijn beste vrienden. En ik kom regelmatig bij hem over de vloer en hij bij mij. En ik heb heel vaak... met hem gesprek over de Bijbel en over uitleggingen en zo. En dan wil ik vaak dingen van hem weten. Wat vind je van dat? Hè? Er was laatst dit op tv of er was laatst dit en die had dat boek geschreven. En wat hij dan doet is nooit gelijk zeggen, ja, maar dat vind ik. Hij is altijd, tja, ja. Dat is inderdaad lastig, ja. Ik zeg, wat vind je dan, wat zegt dat woord dan? En wat vind je dan, wat 2 Timotheus 2 en wat dit en dat? En dan wil ik een antwoord en dan zegt hij, nou, dat is inderdaad, ja. Zo zou je het kunnen zien. Ik moet er even over nadenken eigenlijk, want je overvalt me een beetje ermee. En gaat hij dan met de Heer dat bespreken? Gaat hij het lezen? Gaat hij de Bijbel? Pakt hij zijn Engelse vertaling waarvan hij denkt dat is de beste vertaling? En dan krijg ik na een week of twee, krijg ik dan een keer, hoor Dirk, waar je het toen over had. Ik denk dat het wel aardig klopt wat je zei op basis van... Nou ja, en dan denk ik van, kijk, Dat vind ik nou een prachtige... Niet iedereen is zo natuurlijk, maar hij heeft niet... Wat ook de schrift zegt, het is beter om te luisteren dan om te spreken. Weet je wel?
Ja.
Het is beter om eerst dingen in je op te nemen dan om gelijk. De dwaas die roept van alles, maar de wijze die luistert eerst. En dat doet hij ook. En dat heeft mij heel erg... daar heb ik heel veel bewondering voor. Dat wil niet zeggen dat je niet duidelijk mag zijn. Maar voordat je dus mensen op hun gedrag of op hun leer gaat oordelen en er iets over gaat schrijven of zeggen, dan moet je er wel heel erg van overtuigd zijn dat A, die mensen dat ook echt doen en dat ook echt leren. En B, dat jij daar de juiste bijbelse kijk op hebt. Want er wordt natuurlijk in de christenheid zo gigantisch over en weer. Die zegt over die dat klopt niet en die zegt over die dat klopt niet. En daar word je heel moe van op een gegeven moment. Dus... Ja, ik schrijf wel eens wat stukjes over als ik echt verbolgen ben over dingetjes. Maar over het algemeen is het veel belangrijker om opgebouwd te worden in de waarheid dan dat je zegt van, nou, dat klopt niet. Want er gebeurt natuurlijk zoveel. Je kan de hele dag wel bezig zijn met wat er allemaal gebeurt. Maar het gaat erom dat we het leren wat waar is.
Ja.
Want dan, anders ontstaat er een geest van kritiek en een geest van negativiteit.
Ja.
En dat moet niet.
Ja,
want Romeinen 14 zegt ook, hè, van ja, die mensen die dan dat eten en dat drinken niet doen, die doen dat voor de Heer. En dan ben jij misschien wel een sterke, maar zij doen het voor de Heer en al wat niet uit geloof is, is zonde. En het gaat niet jou aan, het gaat hun Heer aan, zegt hij dan, weet je wel. Dus je moet ze niet minachten, maar je moet ze juist bewonderen, want zij, hè, dus die... Joodse gelovigen in Rome, ja, die aten geen varkensvlees of die hielden de Sabbat. En dan zeiden die anderen van, ja, waarom doe je dat nou? Dat is... Maar dan zegt hij van, ja, maar dat is juist vanuit hun geloof. Dus wat is hun motief? Het is geloof. Dus wees daar voorzichtig mee. Daar begint hoofdstuk 7 mee. En als wij dus dit niet doen, andere oordelen, zullen we ook bij onszelf sneller de balk zien. En zelfs de splinter die we in onze eigen ogen hebben. Want wij zitten ook niet zonder fouten en zonder verkeerde motieven. Gisteravond had ik bezoek en toen had ik een heel gesprek met iemand. En toen zei mevrouw, het was die persoon weg. Toen zei, jongen, was je toch veel aan het woord weer? Weet je wel? Goh, je laat haar niet uitspreken. Nee, maar dat denk ik van ja, dat is waar.
Alleen zondags en door de week, verder nooit.
Maakt niet uit, jongen, dat hoor ik elke dag.
Ja.
Niet druk.
Nou, dan moet je dus die splinter weghalen. Ja, luister
een,
naar de ander.
Het is meer een balk, het is een soort 3 en 4'tje.
Ja.
4 en 3? Oh nee, hij is groter nog. Hij is dikker.
Nee, maar let op, wat staat er in, wat staat in 1 Korinthe 4, onderaan de bladzijde? Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen. En de raadslagen van de harten openbaar zal maken. En dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Dus de Heer weet wat er allemaal in die duisternis van die motieven zich afspeelt. Wij weten dat niet.
Ben je zelf toch wel?
Huh? Ja, nee, ja. Weet jij dat van jezelf?
Nou, gaandeweg je leven kom je er toch wel steeds meer achter, ja.
Nou, waarom geef ik bijbelstudies? Is het alleen maar omdat ik denk van, dat is tot eer van de Heer? Zit er ook misschien iets van mijn eigen eer bij of mijn eigen aandacht? Ja, weet ik
zorgen wij er maar voor, hoor. Dat er
nee, maar dat weet je niet precies hoe dat zit. Toch?
Maar je hebt ook een gave van leraar.
Jawel, maar...
Dus, en dat kan dus iets zijn wat de Heer in je doet, maar wat er ook al gedeeltelijk is.
Ja.
De een op de andere kant. Niet iedereen is een leraar.
Nee. Nee, maar in het begin van mijn...
Niet zitten van, hey,
ja,
ik ben ook
wordt het nog wat anders.
Belangrijk of niet.
Nee, maar in het begin van mijn... toen ik hiermee begon, 18 jaar geleden, toen was ik altijd op zoek naar volle zalen. En als de zaal niet vol was, dacht ik, ah, balen.
Het ligt aan mij.
Hè?
Het ligt aan mij.
Nee, maar dat was ik want toen, en toen heeft de Heer mij duidelijk gemaakt van, je moet eerst maar eens tevreden zijn met kleine zaaltjes. Al zijn er maar 10 man, moet jij dat? Het gaat niet om jou. Dus... Als je dit werk gaat doen, dan is het natuurlijk leuk om stadions en grote groepen, duizenden mensen. Nee, dat gaat er toch om jou. Dat is het motief. Wat is je motief om iets te doen? Dus in plaats van huichelachtig oordelen, behoren we onszelf te beoordelen. En de balk eerst uit ons eigen oog te verwijderen. Dus dit zijn de ware discipelen, die doen dat. Dat zijn mensen die horen bij de Heer.
Ja? Maar vers 6 is...
Ja, daar kom ik nog even op terug, ja.
Oh, goed, want dat vind ik toch wel interessant dan.
Ja, ik heb dat ook wel genoemd in ergens in bladzijde 1 van de samenvatting. Even kijken.
Nee, net niet.
Ja, ik heb het wel genoemd, maar... Vers 6 gaat over... Geef het heilig niet aan de honden, werpt uw parels niet voor de varkens... opdat zij ze niet misschien met hun poten vertrappen en zich omkeren en u verscheuren. Dit gaat ook over mensen die binnen de christenheid, binnen het Koninkrijk der Hemelen, de heilige dingen van God vertrappen. Dus die, van de week was er een boek verschenen van een meneer, en die heeft onderzocht of Jezus wel niet non-binair zou zijn. Vertel ook. Dus het heilige... Wat zeg je?
Je kon erop wachten.
Ja. Het heilige, geef het niet aan de honden, zorgt nou dat je de leer, hè, want je mag niet oordelen over motieven, maar als het heilige aan de honden wordt gegeven, dan moet je oppassen. Dat is wat er eigenlijk een beetje mee bedoeld wordt. Nou, even kijken. Andere bladzijde. We mogen al dit onderwijs, wat we tot nu toe behandeld hebben, over de bergreden, over die ware discipelen, de kenmerken van... Dat waar de vader vreugde in vindt. Want de vader vindt alleen vreugde in ons als er iets van zijn zoon openbaar wordt. Ja? En daarom zegt hij ook, bid en u zal gegeven worden. Het staat niet zomaar los van de rest. Als jij echt graag wil iemand zijn die niet oordeelt, bid en je zal gegeven worden. Ja? Zoekt en je zult vinden. Klopt en je zal worden opengedaan. Want ieder die bidt ontvangt, en dan heeft hij het over de goede gaven. Nou, wat zijn die goede gaven? Die goede gaven van de Vader zijn gewoon de karaktereigenschappen van de Heer Jezus. En de grote test is in vandaag in de christenheid, wat is nou jouw verlangen? Wil jij wonderen, tekenen, geweldige dingen beleven? Of wil je dat Christus openbaar wordt in jou en dat jij minder wordt? Wat is nou echt? Wat wil je nou echt? Nou, dat laatste, dat zijn die goede gaven. En daar mag je om bidden, mag je naar zoeken. En dan gaat God het ook geven aan je. Maar helaas, ja, door die valse profeten die we zo gaan zien, zijn toch heel veel zaken vandaag in de christenheid zo vertroebeld dat mensen andere dingen najagen. Ja, toch? Maar Paulus zegt, één ding doe ik. En als je de wedloop loopt, heb je je oog gericht op hem. En ik hoop dat dat ook jullie verlangen is. Daar vindt de vader natuurlijk zijn vreugde in. En daarom zegt vers 12, alles dan wat u wil dat de mensen doen, doe hun ook zo, want dat is de wet en de profeet. Dat zijn die goede gaven, dat is iets zichtbaar maken van de Heer Jezus. En ik ken hele fijne broeders en zusters, ik ken ook broeders en zusters met heel veel kennis, maar die hebben toch een soort bittere, scherpe smaak gekregen, vind ik. Die zijn overal tegen. En als ik ze tegenkom, dan het eerste wat ze tegen mij zeggen is, heb je dat al gehoord van wat daar gebeurt? Erg, hè? Ja, het is erg, maar daar heb ik het liever niet over. Snap je wat ik bedoel? Dat is, hangt een soort... Het is wel waar, maar waarom moeten we daar altijd over hebben? Net als met corona de hele dag hebben over... Ja, wat erg en hoe... Want je moet het over de Heer Jezus hebben. Dat is mijn punt eigenlijk.
Ja.
Nou.
Eens.
En deze kenmerken horen dus bij de discipelen. En dat is het leven. Maar dan zegt hij gelijk erachteraan. Ga in door de nauwe poort. En waarom is die poort zo nauw? Omdat ons eigen ego moet worden afgelegd. En daarom zegt de Heer Jezus in Matteüs 16, een van mijn favoriete gedeelten is dat. Ik heb dat vroeger nooit begrepen. Ik kwam tot geloof, ik las de Bijbel, ik kwam bij Matteüs 16, ik snapte er niks van. Ik denk, wat bedoelt hij daar nou toch mee? Daar zegt de Heer Jezus in vers 24, tot zijn discipelen, want let even op, tot dan hadden ze heel veel onderwijs gehad van hem. Maar ze dachten nog steeds, ja, dat kunnen we wel als we een beetje ons best doen. Maar dan zegt hij, vers 24... Als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen. En zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, te willen van mij, zal het vinden. Toen dacht ik, hè? Maar later snapte ik, hey, dat is dat oude leven, de oude natuur. Ja? Dat moeten we gewoon afleggen. En onszelf verloochenen, dat is niet dat je jezelf moet gaan haten. Maar dat betekent dat je moet erkennen dat er in jou geen goed woont. Dat jij geen kracht hebt om deze dingen te doen in de bergreden. Daar heb je geen kracht voor. Kan alleen maar door de geest. Als u door de geest leeft, laat u dan ook door de geest wandelen. En daarvoor is de poort. Nou, we moeten heel klein worden. Zachtmoedig, nederig van hart. En wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Moet je voorstellen. Velen zijn er die daardoor binnengaan. Hij heeft het dus over discipelen. Natuurlijk zijn er ook alle ongelovigen en mensen die nooit van God gehoord hebben. Maar het gaat hier natuurlijk vooral om discipelen. Ik heb al zoveel treurigs meegemaakt in mijn leven met mensen. Waarvan ik dacht, dat zijn echt mensen die in Jezus geloven. En dan later blijken ze totaal niks mee te maken te hebben, willen hebben meer. Een vriend van mij, nou ja, daar heb ik heel veel mee gepraat. En ik dacht echt van, nou fijn, hij had een leuke vrouw en een leuk gezin. En alles is nou kapot, hij is gescheiden. En hij gelooft niet meer in de Heer Jezus. Hij haat zelfs het evangelie. Dan denk ik, jongen. Ja, dat is treurig, hè?
Ja.
Het verderf. Hij is op weg naar het verderf, heb ik ook tegen hem gezegd. Ik ben echt op weg naar het verderf, jongen. Als je zo doorgaat. Maar goed. En dan staat er ook nog in vers 13. Velen zijn er die daardoor binnengaan. Moet je voorstellen, velen. De genade van God is voor alle mensen. Maar helaas gaan vele mensen verloren. Maar smal is de weg die naar het leven leidt en weinig die hem vinden. Dat leven is uiteindelijk dat koninkrijk, het leven bij God. Maar we hoeven alleen maar arm van geest te zijn. Onszelf verloochenen en te zeggen, oké, Heer Jezus, in mij woont niks goeds. De oude mens is daarom met u gekruisigd. Ik moet leren dat te verwerpen, dat, nou ja, te wantrouwen en te leven door de geest. Dat is een keuze. Ik wil niet meer leven uit mijn eigen kracht. Ik wil leven door uw geest. En dat is de smalle poort. Maar dat betekent wel dat er allerlei dingen gaan gebeuren in je leven. Die in vers, even kijken, 25 worden genoemd. Slagregens, waterstromen en winden, die gaan allemaal komen. Dat gaan we zo nog wel zien. En de vraag is, als je echt door die nauwe poort bent gegaan, dan zul je al die dingen met hem doorstaan. Ja? Maar er komt nog een heel ernstig stukje. Pas op voor de valse profeten. Want deze bergrede wordt gezegd tot de ware discipelen. En als jullie denken, yes, ik wil zo zijn als de Heer Jezus. Dan krijg je gelijk te maken met de tegenstander. En wat doet de tegenstander? Hij brengt iemand in je leven met een valse leer. Met een leer die heel veel waarheid heeft. Waardoor je denkt, oh, dit zit wel goed. Maar zoveel leugen dat je ongemerkt in de val trapt. En dat is wat er vandaag gebeurt. Dat zijn de valse profeten. Want ze komen in schapenvachten, zegt hij. Hè? Ze zien er heel vriendelijk uit. Ik hoor ook heel vaak, maar het is zo'n aardige man. Maar ze willen jou wegtrekken bij de Heer Jezus. Ze willen jou achter hun eigen bediening aantrekken. Achter hun eigen ideeën en achter hun eigen organisatie. Vaak om geld te verdienen, dat is helaas waar.
Maak het eens concreet.
Hoe bedoel je?
Nou, dat vind ik interessant. Man en paard. Wie is dan, wie of wat is dat dan? Ik bedoel, want we hebben 1750 verschillende denominaties in de christelijke kerken. Ja. Van daar tot daar.
Ja.
Nee, het zit hem niet zozeer in denominaties.
Nee, het zit hem in de personen.
De personen.
Die leren. Dominee Troost is een dominee in Nederland. Die leert dat, de Heer, dat God geen drie-ene God is. Nou, dat is al een dwaalleer. Er zijn meerdere troosten, hoor.
Is dat de bekende dominee?
A.F. Troost. Wat zeg je?
Ja.
Ja. Ja.
Er zijn meer, ja. Maar de bekende troost is
volgens troost.
Mij al lang al tot zijn doel gekomen, ja, in de hemel.
Klopt. Maar er is dus een man die ook zo heet. En ik had heel veel contact met een weduwe. En En die was heel goed gefundeerd in het woord, maar die kwam in contact met die man. En die heeft toen uiteindelijk, is ook gaan twijfelen, hè? Van ja, hoe kan Jezus nou zeggen van de Vader is groter dan ik? En ging ze tegen mij dan zeggen van, ja, zie je wel, hij is gewoon niet God. En dus zijn dat de valse profeten, die dus in schapenvachtertje komen, ze lijken heel bezorgd en ach. Maar ze leren niet de hele waarheid. Nee. En dan zegt de Heer Jezus, je kunt ze herkennen aan hun vruchten. En wat zijn die vruchten? Nou, dat moet je even goed luisteren, want dit is heel belangrijk. Die vruchten zijn niet dat zij allerlei gigantische zonden doen. Want zo dom is de duivel niet. Kijk maar even mee in 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Daar staat over die valse profeten het volgende. Dat is 15. De Satan doet zich voor als een engel van het licht, hè? Vers 14. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 11, vers 15. Het is dus niets bijzonders, let op, als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Wisten de 15. 2 Korinthe 11, vers 15.
Hoofdstuk 11.
Dus wisten de 11 discipelen dat Judas een dief was? Nee. Wisten zij dat hij niet de Heer Jezus lief had? Nee, ze hadden 3 jaar met deze man opgetrokken. Wie is het die u gaat verraden? Wie is het?
Geen idee, ik weet het niet.
De Satan is uiterst listig, dat moet je niet vergeten. En dus een vrucht van een valse leer, weet je hoe je dat kunt herkennen? Aan de resultaten van zijn gehoor. In het leven van zijn gehoor. Als de mensen bij Christus vandaan worden getrokken, dan is het een valse profeet. Als door een leraar, hè, want wij hebben vandaag natuurlijk met valse leraars te maken ook. Als door een leraar de mensen bij Christus gebracht worden en aan hem gekoppeld worden en hem gaan zoeken, ja, dan is het van God. En soms is dat heel lastig te ontdekken. Nou ja, ik kan nog wel een voorbeeld noemen. De vrij zijn conferenties die er vandaag zijn. Ga ik natuurlijk weer reacties krijgen via de mail, maar goed. Dat wordt heel sterk, wordt daar de nadruk gelegd op de demonische bindingen. Demonische banden. En dan gaan ze Johannes 8 gaan ze dan misbruiken. Want daar zegt de Heer Jezus, als de Zoon u vrij maakt, zult u waarlijk vrij zijn. Maar waar gaat het in Johannes 8 over? Gaat het daar over demonen?
Nee, natuurlijk niet.
Dan gaat het over zonde. De macht van de zonde. Als de Zoon u vrij maakt, waarvan? Van de zonde zul je waarlijk vrij zijn. Zij plakken dat op demonische activiteit en gaan vervolgens zeggen, ja, jij als gelovige bent nog niet helemaal vrij van demonen. Want, kijk maar naar je leven. Het gaat nog niet helemaal goed met je financiën of je hebt allerlei rare gedachtes. En mensen denken, ja, inderdaad, ik ben nog helemaal niet zoals ik wil zijn. En dus word je geleid naar een denken over demonen. En je moet dan gaan bidden en je moet dan gaan claimen. En wat gebeurt er? Langzamerhand worden die demonen en de duivel worden heel indrukwekkend. En de Heer Jezus, ik heb het zelf meegemaakt, ik weet waar ik het over heb. Je wordt steeds minder, je bent helemaal niet meer met hem bezig. En toen ik daar was, en toen werd voor mij ook gebeden, want ik zou onder een vloek zijn van mijn voorouders, weet ik van allemaal. En toen kwam ik op een gegeven moment bij een broeder en die zei tegen mij, wat staat er nou in Colossenzen 1 vers 13? Ja, ik opzoeken. Er staat, hij heeft u verlost uit de macht van de duisternis. Is dat nou verleden tijd of is dat niet verleden tijd? Nou, dat is verleden tijd. Ben je dan nog in de macht van de duisternis?
Is het doorgaande verleden tijd.
Hij heeft
verlost en je blijft verlost.
Ja, hij heeft
het voltooid. Voltooid de verleden tijd.
Ja. Heeft hij ons verlost uit onze zonde, ja of nee? Ja. Ja, heeft hij ons verlost uit de macht van de duisternis? Ja. Wat is mijn probleem? Het vlees. Ja. Dat is mijn probleem. Dus niet demonen van roken, demonen van alcohol, demonen van dit of dat. Nee, het vlees. Hoe overwin ik het vlees? Als u door de geest de werking van het lichaam doodt. Hoe doe ik dat? Door met de Heer Jezus bezig te zijn. Maar doordat men dus helemaal bezig gaat met, je moet bevrijd worden daarvan en daarvan, kom je daar niet aan toe. Je wordt misleid, mijns inziens, hè, door een valse leer. Een leer die heel veel waarheid heeft, hè, over de Heer Jezus, over het kruis, hoewel 7 wonderen van het kruis. Laat maar. Maar goed, je bent dus eigenlijk, zonder dat je het in de gaten hebt, op een zijspoor beland. Nou, ik werd op tijd gewaarschuwd, gelukkig. Want ik vond het in die tijd helemaal geweldig, weet je wel. Over de Satan, over zijn listen en heel met demonen, dit en dat. En je gaat echt serieus denken van, nou, er zou nou ergens een ingang zijn in mijn leven of zo, weet je wel. Ze zitten overal op de loer en ze springen zo'n gaatje in. Maar zo werkt het niet. Ik ben verlost en Satan heeft alleen nog maar leugens, listen. En die komen via mensen tot mij. En als ik die listen onderken en ik ken het woord van God en ik zeg, nou ja, dan zegt de Bijbel, weersta hem vast in het geloof en hij zal van u vluchten. Dit leidt mij niet tot kennis van de Heer Jezus, dit brengt mij niet dichter bij hem, dus hoef ik dit niet.
Oh, dat is interessant, zeg, hey, wat je zegt.
Ja.
Goed zo.
Aan hun vruchten zult u hen kennen.
Dus, nou, dus als je naar Family 7 kijkt en je ziet bijvoorbeeld een uitzending over de opname, ik noem maar wat, en dan gaan ze helemaal uitspitten, Daniel, de derde, ja, weet ik veel waar het allemaal over gaat. Dan hebben ze het helemaal niet over de Heer.
Is, nee.
Dus nou, dat hoef ik helemaal niet naar te kijken.
Nee, dus, nou ja, weet mooi. Je, mijn...
Ja, dat is best ingewikkeld, hè, toch?
Nee, mijn stelling is altijd van elk thema in de schrift is gekoppeld aan de Heer Jezus. Ook Israël, ook...
Ja, als je het over de opname hebt, dan kom je bij de Heer Jezus uit.
Ja, uiteraard. Ik zal u tot mij nemen. Ik zal u tot mij nemen.
Nee, maar het is... Ja, nou ja, maar grote...
Amen.
Maar grote predikers van deze tijd, want het is een openbaring, zeggen ze, gegeven speciaal in deze tijd om ons wakker te maken.
Ja, maar ook je kunt ook zelfs door de leer van de opname van Christus afgetrokken worden, dat je alleen maar bezig bent met de opname. Met de opname. Ik heb de juiste leer over de opname.
Precies. Daar gaat het met name om.
Je
wordt er helemaal gek van.
Je mag gerust zijn op de kampen, maar je leeft wel vandaan.
Ja, weet je, ik ken ook gelovigen die toetsen mij op... geloof je in de opname? Ja, oh gelukkig. Ah, hij zit goed. Terwijl, nee, maar dat is echt zo. Terwijl
dat kan ook andersom zijn, hè? Ja, onze Helmoet, die zei, die man die gelooft niet in de opname, maar hij spreekt hier. Hoe kan dat?
Ja, nou ja, dat vind ik ook een beetje
over. Ja, echt waar. Ik denk, nou ja, hallo.
Nee, maar... De opname is een onderdeel. Er zijn 4 versen in de schrift die erover gaan. 4 gedeelten. En de rest gaat allemaal over de glorie van de Heer. Hmm. Nou, 2 Petrus 1 zegt... Er waren echter ook valse profeten onder het volk. Midden van je samenvatting. Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Let op wat er dan staat. Die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren. Dat is hoe de Satan werkt. Stiekem. Voorzichtig. Onder de radar.
Er zit veel waarheid in.
Heel veel.
Duister is onder. Zie je, ja, niet om te oordelen, maar je zit best wel van die grote kerk in Amerika of ik zou geen namen noemen, maar als je op YouTube bepaalde diensten kijkt, dat als je daar goed gaat opletten wat ze zeggen, denk ik, oh, dat klopt helemaal niet.
Nee, want...
Als je daar niet goed op let, dan is het hartstikke mooi en vol van glorie.
Ja. Absoluut.
Maar dat is echt wel gevaarlijk.
Ik had laatst ook een probleem met een organisatie. Die wilde mij uitnodigen, maar ik zei, ik kom niet. Want jullie bieden allemaal verkeerde leer aan. Dwaalleer over de Heer Jezus, dat hij niet eeuwig God is enzovoort. En toen zei ik tegen die man van, je gaat toch ook niet een restaurant beginnen waarvan je weet dat in de keuken er giftige ingrediënten gebruikt worden. Dat doe je toch ook niet? Maar jullie doen het wel, geestelijk. Nou, nooit meer wat van hoort natuurlijk. Maar zo werkt het wel. Het gaat om de hele waarheid. En de waarheid is een persoon, de Heer Jezus. Elke spreker, elke bijbelstudie, elke gemeente die hem centraal heeft staan, dan ben je gewoon veilig. Dan hoef je niet bang te zijn voor allerlei demonen, maar je bent gewoon veilig, want je bent met hem bezig.
En had je dan wel verdiept in hun proces, in hun overwegingen? En
van wie?
Van hun, van die jou benaderen.
Van dwaalleer.
Want dat leer je ons straks. Je moet eerst goed luisteren, je moet kijken wat is
ja, proces. Ja, maar niet als er een dwaalleer komt. Daar moet je echt, daar zegt die groet ze niet eens. Als mensen een vals leer over de Heer Jezus brengen, zoals Jehovah's getuige, laat ik
maar
niet in mijn huis.
Maar ik met ze van, waarom?
Waar nou, pas op, zou ik zeggen. Daar moet je echt stevig in je schoenen
staan. Ja, dat denk ik. Ja. Maar je kunt ze ook de ogen openen misschien.
Nou ja, ik had een paar een keer, en dan zie ik dus één meneer, die is niet meer te bereiken. En er is er eentje, die moet het dan nog leren, die was een beetje wankel. Dus ik zei tegen,
dus die moet je terug laten
tegen hem, zei ik zeg... Precies. Ik wil echt adviseren om hier uit deze beweging te gaan. En om de Heer Jezus aan te nemen als je redder, want hij is God. Ja, maar Johannes 14, ik zeg, oh ja, maar Jezus aanvaarde aanbidding. Ja of nee? Hij vergaf zonde, ja of nee? Hij stilde de storm. Ja toch? Nou, kan alleen God, al die dingen.
Wij hebben een vriendin, die is daar jarenlang bij geweest en die is gescheiden. Die is helemaal kapot.
Ja, maar dat zie je dus ook met, op het laatste in het hoofdstuk.
Die vindt zichzelf zo verwerpelijk, zo slecht. Is ook onbenaderbaar voor het woord. Dan denk ik, jongen. Dat is echt erg hoor.
Ja. Er staat ook...
Daar kan ik echt heel verdrietig van worden. Maar ja, er staat... is op de kerk uitgegooid. Nou, dat vind ik ook zoiets ongelooflijks. Dat je als gelovige... bij gewoon de kerk uitgegooid wordt. Ja. Ongelooflijk. Ja.
Er staat, en velen zullen hun losbandigheden navolgen. Dat zien we vandaag op grote schaal gebeuren. Want de schrift zegt, laat van onreinheid onder u zelfs geen sprake zijn. Laat zelfs het niet eens genoemd worden, Efeze 5. Maar de onreinheid van een onbijbels huwelijk wordt gepromoot, hè, door de valse profeet. En de losbandigheid wordt nagevolgd. En er wordt allemaal gezegd onder een vlag van, ja, we moeten wel met die mensen moeten wel rekening houden. En, tuurlijk. Maar zodra de losbandigheden worden goedgekeurd, ja, dan zie je precies wat het doel is van die heimelijk ingevoerde sekten. Want een sekte betekent eigenlijk een iemand die een leer brengt, die op zichzelf waar is, of misschien niet waar is, maar dat alleen maar daarom gaat. Het gaat alleen maar daarom, dat ene punt. Een gezonde gemeente heeft niet een...
De wereld wordt in de kerk gebracht.
Ja.
In plaats van andersom.
Klopt.
Ja, plus een vaak een dominante leider.
Ja.
Die. Dat is heel vaak zo.
Ja, daarom ben ik persoonlijk ook niet zo voor een voorganger. Hè? Eén voorganger in een gemeente, dat gaat bijna altijd mis. Niet alleen moreel gezien, maar ook, ja, één persoon kan nooit alles weten of alles doen of alles leiden. Je hebt meerdere oudsten in de Bijbel. Dat is gewoon heel gezond.
Ja.
Want de ene oudste is een bestuurder en de andere oudste is meer een leraar. En de volgende oudste is meer een herder en die oudste is wat meer in de wijsheid gegroeid. En heb je samen heb je dan het leiderschap. Nou ja, terwijl als
ik denk dat het ook heel veel met voetstukken te maken heeft.
Ja.
Vaak zie je bij kerken waar dus één persoon leider is, echt de geestelijke leider is, dat die door het volk op een voetstuk wordt gezet. En die mensen die op dat voetstuk staan, die hebben een zo'n moeilijk leven.
Ja.
Ik heb dat zelf meegemaakt. Nou, man, mensen waar je de hemel in prijzen en er is bijna niemand die daar niet gevoelig voor is.
Nee, maar je moet ook jezelf niet op zo'n voetstuk zetten.
Dat doen mensen.
Ja. Mensen doen het, denk ik.
Als jij een goede preek gegeven, komen de mensen naar je toe. Een goede preek, blablabla. En ja. Uiteindelijk krijg je daar toch sterrenlures van. Hoe je het ook bent of keert. Het is gewoon heel moeilijk om daarmee om te gaan.
Dat was... Wie was het ook alweer? Dat was, hoe heet die man ook alweer? Die zei, en dan zei ook iemand tegen hem van, goede preek. Toen zei hij, oh, de Satan was je net voor, zei hij toen. Het was die bekende prediker Spurgeon.
Spurgeon, ja.
Maar, we gaan even door, want er staat...
Wil je ook nog even een koffie of water ronden?
Oh ja, is goed. Doe maar.
Ja. Zet
hem even op pauze. Het is lekker warm, dus we laten even wat water drinken.
Ja, ik denk dat...
Goed, we gaan verder. Er staat ook in het stukje van 2 Petrus dat velen dus hun losbandigheden zullen navolgen en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. Uiteindelijk zorgen de valse profeten, de valse leraars ervoor dat het getuigenis van Gods volk op aarde wordt gelasterd doordat er zo ongelooflijk veel losbandigheid aan het licht gekomen is. Denk alleen al aan het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Hè? Maar natuurlijk ook het misbruik en de losbandigheden van allerlei leiders. Van bepaalde, ik zal maar geen namen noemen, maar het is natuurlijk zo vaak voorgekomen.
Vaak charismatische leiders.
Wat zeg je?
Vaak dan wel charismatische eenlingen.
Ja.
Leiders.
Ja, die dan toch... Ja, die toch blijken allerlei escapades te hebben of een vriendin of een... Ja, en daardoor wordt de weg van de waarheid gelasterd door de wereld. Die zeggen van, ja, als dat christendom is, dan hoeft het mij ook niet. Het is natuurlijk vreselijk. Ja?
Nou, wat we heel veel zien, dat is dat de gewone christenen, tussen aanhalingstekens, zich laten misleiden door allerlei wind en leer.
Ja.
Daarom zijn ook 6 miljoen Joden vermoord, omdat uiteindelijk het volk van Nederland en het volk van Duitsland en het volk van Rusland zich hebben overgegeven aan die, die valse leer.
Ja.
En dat is natuurlijk, de katholieke kerk heeft daar van oudsher natuurlijk een grote stemming gehad.
Ja.
Maar een christen die de Bijbel leest, en daar staat toch heel duidelijk van begin al in het Oude Testament, gij zult niet doden, maar Jezus heeft er nog veel meer over gezegd.
Ja.
Die hebben zich overgegeven aan dit soort wanpraktijken.
Ja. Het christelijke Westen, ja.
Ja, nou, ook zeker. Al aardig in het Oosten.
Ja.
Ja, maar laten we wel eens weten. Vooral hier in het Westen.
Ja, vooral hier in het Westen.
Maar laten we wel zijn, Kees. Ongeacht de tijd en de situatie, de massa laat zich altijd meestromen. Dat zie je nu ook. Als je nu een andere visie hebt op wat algemeen...
Dan moet je ook
tegen strijden. En dan ben je ook een eenling.
Ja.
Nou, maar het gaat mij over christenen.
Ja, nou, maar ook als christen, ik vind, ook onder christen.
Ik vind dat er voor mezelf, laat ik het zo maar zeggen, dat er onderscheid moet zijn tussen ongelovigen en gelovigen. Kijk, als mijn ongelovige buurman afscheid neemt van zijn vrouw en hij gaat met een andere vrouw verder en hij wikkelt dat allemaal naar de aardse wetten goed af, dan heb ik daar een andere kijk op dan dat mijn broeder in de kerk dat zou doen. Maar dat heeft niet veel te maken met mijn oordeel, maar het gaat erom wat God erover zegt in het woord. En ik ben zelf gescheiden, dus ik ben wat dat betreft door een hel gegaan. En ik denk dat heel veel christenen zich echt laten misleiden vandaag aan de dag.
Ja, precies.
Maar door allerlei wind en leer, zoals de woord het zegt.
Maar dat was dus in de Tweede Wereldoorlog, toen is men meegegaan. Maar als er nu iets zich voordoet waarvan je bedenking bij zou kunnen hebben, dan zul je zien dat we ook weer zo wat en masse meegaan. En in de Tweede Wereldoorlog waren er enkelen die boven de maaiveld zijn uitgedoken, of eigenlijk eronder, en die hebben mensen geholpen. En dat zul je nu, als er nu zich iets voordoet, ook zien. Het leeuwendeel zal ongetwijfeld gewoon meegaan. En de enkeling zal de geschiedenis dan zien, terugkijkend van, er waren enkelen.
Nou, er zijn natuurlijk
onderwerpen, maar ik denk dat het zo werkt.
Straks zal de massa natuurlijk het teken van het beest aannemen.
Bijvoorbeeld.
En nou, maar hier heb je toch een voorbeeld van de enkele poort en de wijde weg. Ik bedoel, we hebben allemaal gelezen, denk ik, dat boekje over de smalle poort en de wijde weg. De christenweg, zoiets.
Christenreis.
Christenreis. Nou, als je dat leest, ja, dan kan je gewoon een op een uit je eigen geschiedenis kan je zien waar het fout gegaan is en waar het goed gegaan is. Ik bedoel, de Heer die leert ook altijd veel dingen achteraf.
Ja.
En dat vind ik heel belangrijk om ernaar te kijken.
Zullen we dan even verder gaan met het laatste stukje?
Ja.
Er staat in vers 19, elke boom die geen mooie vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dus dat is ook het einde van al die dwaleraars. Het einde is het verderf. Maar dan staat er, u zult hen dus aan hun vruchten kennen. En die vruchten vind je dus in hun hoorders. Want niet ieder, vers 22, of het nou een valse profeet is, of iemand die tot dat gehoor hoort. Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, wat is zelfs twee keer gezegd, hè? Heel vroom. Maar let op wat er staat. Zal het koninkrijk de hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Kijk, het koninkrijk, heb ik al heel vaak gezegd, heeft te maken met verantwoordelijkheid. De gemeente heeft te maken met de genade van God. Dus als Paulus een brief schrijft, zegt hij, zij die gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus, gaan het koninkrijk de hemelen binnen. Romeinenbrief. Maar hier staat, zij die de wil van God doen. Dat is namelijk een gevolg. Niet alleen hoorders van de wet, maar ook daders van de wet of van het woord. Snap je? Het koninkrijk heeft al te maken met verantwoordelijkheid. En met dus een voorwaarde. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Dus dit is geen genadetaal in de zin van het lichaam van Christus en je bent behouden, want je hebt het evangelie geloofd en dus ga je straks het eeuwige leven in. Nee, dit is puur wat wordt er zichtbaar op aarde in een discipel. Nou, als daar de wil van God openbaar wordt, in meer of mindere mate, dan is zo'n persoon een ware gelovige in de zin van gekocht door het bloed, geleid door de geest enzovoort. En die gaat dus het koninkrijk binnen. Maar velen, moet je voorstellen dat in die dag, als hij al die mensen voor zijn troon heeft, voor de rechterstoel. Dan zullen dus in die dag, de dag van het oordeel, velen, let op het woord velen, zeggen. En weer twee keer Heer, hè? Heer, Heer. Hebben wij niet door uw naam geprofiteerd en door uw naam demonen uitgedreven en door uw naam vele krachten gedaan? En ik zeg het heel vaak tegen mensen, die komen dan bij mij en zeggen, ja, maar ik heb, daar ben ik bij een samenkomst geweest. Nou, dan gebeurde dit en er groeide een been aan of er werd iemand genezen. Dan zeg ik, ja, maar dat zegt niks. Ja, maar er gebeurde van alles. Maar hier staat, daar gaat het niet om. Mensen kunnen krachten doen, mensen kunnen profiteren, mensen kunnen zelfs demonen uitdrijven. Maar daar moet je niet naar kijken. Je moet kijken naar wat een persoon leert. En of daar dus vrucht is in het gehoor. Want er zullen vele mensen zijn die zogenaamd, nou ja, in de naam van de Heer Jezus alle dingen gedaan hebben. Ze zeggen trouwens, hebben wij niet in uw naam. Hè? Dat is hun eigen beleving, hun eigen bewering. Ja, en dan zegt de Heer Jezus, ik heb je nooit gekend, want jullie waren werkers van de wetteloosheid.
Staat er ook in de Bijbel, geloof is uit het horen.
Ja, Romeinen 10.
Zien of,
ja.
Maar de werkers zijn uit de geest.
Ja.
Daar moet je goed over nadenken. Want in Jacob staat dat het iets met het vlees te maken heeft. Maar dat is niet waar. Ja. Het werken zijn, moeten ook uit de geest zijn. En dat is heel belangrijk volgens mij, want al die werken waar wij toe uitgenodigd worden, dat is 90% is uit het vlees. Omdat andere mensen het graag willen van jou. Maar daar gaat het niet om, het gaat erom wat God wil, wat Hij op jouw hart legt. En als Hij het door de Heilige Geest op je hart legt, dan is het de bedoeling dat je gehoorzaam bent.
Ah, leven door de geest.
En dat is lastig hoor.
Is natuurlijk.
Dat is heel erg lastig. Want hij zegt tegen mij heel vaak, ga nou eens in de Bijbel lezen in plaats van naar de televisie kijken. Ja. Moet je kijken hoe lastig dat is.
Ja, heel sterk.
Moet je kijken hoe lastig het is. Ga nou eens even dat tuintje doen bij die zuster, want die zit erom verlegen. En dan is het veel leuker om te gaan vissen. Ja, met je buurman, toch? Ja. Ja, en het is ook heel erg leuk om, als je oud bent, zoals ik, nog te gaan werken voor geld. Dat is ook heel interessant. Ja. En dan kun je namelijk een goede auto kopen.
Hey, maar...
Jij mag zo, mag zo meteen.
Maar, ja, zie, je mag zo meteen wel,
ja, de vraag is misschien nu of zo meteen.
Nou, doe nu maar dan, anders ben je het weer vergeten.
Nou, denk
ik niet. Nee, zo meteen dan?
Is goed, dan kun je het afronden.
Ja. Dus die vrucht, daar wordt mee bedoeld dat wat in de hoordes van iemand zichtbaar wordt. Nou, de valse profeten zaaien niet met het woord, met het juiste zaad. Ze bouwen niet met het juiste materiaal. En dus zullen er ook velen zijn die in de dag van Christus zeggen van ja, ik heb toch heel wat dingen gedaan. Maar je hebt vooral de wetteloosheid gedaan. En dat is het kenmerk, de kern van onze levens. Heiliging, rechtvaardigheid, licht. Het gaat altijd om de morele kant van de zaak. En het gaat nooit om de uiterlijke dingen. In onze tijd gaat het dus niet om genezing, het gaat niet om tekenen, het gaat niet om talen, het gaat niet om wonderen, het gaat om de morele kant. Je kunt al die dingen hebben, alles weten, alle talen hebben, als je de liefde niet hebt, ben je niks. En daarom is het belangrijk dat de ware discipel zijn oog richt, vorige keer eenvoudig, op de Heer Jezus en arm van geest wordt en zegt, Heer, ik kan het niet, u moet het doen. En dan zal, als je straks bij hem komt, hè, zal duidelijk worden of je ook echt iets van hem hebt laten zien in deze wereld. Nou, de vrucht van de geest, dat is liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geduld, trouw. Nou, noem al die dingen maar op. Zelfbeheersing. Dat is belangrijk. En niet wat mensen allemaal aan show doen. Want dat is voor het oog heel indrukwekkend en voor de ziel, maar niet voor het geloof. De gemeente heeft namelijk niet te maken met de tekenen, maar met het geloof. Met de profetie, met woorden die opbouwen. Ja? En openlijk zal hij dat straks tot ze zeggen, dat is wat. Dan krijgen we het laatste stukje. En dat is een afsluiting. Ieder dan die deze mijn woorden hoort, het geldt voor de hele bergreden, maar het geldt voor het hele woord van God. En ze doet. Ja? Koninkrijk is altijd weer doen. De gemeente is meer gewoon zijn. Ja? Je bent gewoon een kind van de Vader. Je bent zachtmoedig, je bent vriendelijk, maar dit is echt doen. Je wordt de woorden doen. Niet een hoorder, maar ook een dader. Ja? Nou, en die wijze man, moet je opletten wat er staat. Die heeft zijn huis op de rots gebouwd. Die rots is natuurlijk het doen van de woorden van de Heer Jezus. Ja? Maar wat staat er dan? Er komen drie dingen. Slagregens, waterstromen en winden.
Ja, die waterstromen, dat is wel.
Waterstromen, dat is de benauwdheden van David in Psalm 64. De slagregens zijn allerlei moeilijkheden die je in je leven krijgt. Je krijgt allerlei moeilijkheden te maken. Krijg je echt. En je krijgt ook winden, allerlei leringen. Je krijgt voortdurend te maken met mensen die op een preekstoel staan en zeggen, ja, zo zit het. En dan moet je weer denken, oh ja, zit het echt wel zo? En als je dan hier op die rot staat, ja, dan hou je het niet vol. En dan staat er, dat viel me vandaag op, dat bij de wijze beukten ze tegen dat huis. Zie je dat? Maar bij de dwazen, staat er in vers 27, sloegen. Dat is iets minder heftig. Dus een gelovige die de Heer Jezus lief heeft, krijgt te maken met nog meer tegenstand dan een ongelovige discipel.
Ik hou van je.
De ware test is als er problemen zijn.
Yes.
Ja? En dan is de vraag, oké, ik heb mijn wortels in Christus. Ik ben niet altijd even volmaakt, ik doe niet altijd alles goed. Maar dit is mijn verlangen. En al die slagregens en al die waterstromen en al die winden, die komen, maar ik blijf staan. Maar de val is groot van de discipel, die wel prachtig naar de Bijbel luistert en de Bijbel leest, maar er precies uithaalt wat hij zelf fijn vindt, maar niet doet wat er staat. En dat zijn natuurlijk ook de dwaalleraars vandaag die zeggen, ja, maar als je God dient, zal hij je zegenen en dan met allerlei welvaart en geld en geluk en genezing. Ja, en dan komen de slagregens en dan zitten ze in de put. Dat heb ik al heel vaak gezien bij mensen die in die charismatische wereld zitten. Als er echt problemen komen, dan haken ze af. Niet allemaal, maar een aantal die ik ken. Want ze halen geen rots, ze zitten op zand. Nou, en dan tenslotte zegt Matthäus van ja, die mensen stonden te luisteren. Toen hij deze woorden had geëindigd en de mensen stonden versteld. Want hij leerde hen als iemand met gezag. En wanneer heb je gezag?
Als de Heilige Geest erbij is.
Ja? Nou, wanneer heb ik gezag als ik hier wat leer?
Als de Heilige Geest erbij is.
Ja, oké, maar als ik...
Ja, als die het niet doet, dan kan je praten als brug.
Maar als ik niet leef overeenkomstig wat ik zeg, ja, heb ik ook geen gezag. Nee. Toch? Nee. Ik bedoel, als ik een potje van maak en... Niet dat ik ben natuurlijk niet volmaakt, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja, dus ik snap heel goed wat je bedoelt. Want als jij maar doet waar je zelf zin in hebt, je maakt een potje van, dan is de Heilige Geest er niet bij.
Ja, klopt.
En dat voel ik gelijk.
Ja.
Dat is wel duidelijk.
Maar de Heer had gezag, waarom? Omdat hij zei wat hij deed. Ja. En hij deed wat hij zei. Alles wat ik u zeg, Johannes 8. Wie bent u? Alles wat ik u heb gezegd. Alles wat hij zei, deed hij zelf. Want hij leefde uit de Vader. Hij had zijn huis gebouwd op de rots. Gods woord. En ons levenshuis, dat is ook jullie verantwoordelijkheid. Jullie zijn nog redelijk jong. Jullie zijn al wat meer op de weg. Maar we bouwen allemaal aan dat leven. En ja.
Ja, maar hoe zou het dan komen dat er niemand overbleef? Ik vind het zo'n wonderlijk verhaal. Want de mensen die zeiden het, dat is waar.
Waar heb je het nou over? Wie bleef er niet over?
Van al die mensen, zelfs zijn eigen discipelen liepen weg, man. Bedoel, ja. Er bleef niemand over. En ze hebben hem aan het kruis gehangen.
Ja.
En ze hebben hem vermoord.
Ja.
Ik bedoel, hoe je het ook bent of keert. Er is niemand overgebleven. En al die mensen, ook die mensen die al die preken, of sommige van die preken gehoord hebben. Die stonden erbij, ze keken ernaar. En ze hebben zich omgedraaid, zijn met de rug naar Jezus toegestaan. Zelfs Petrus. En die had er spijt van, later, dat allemaal wel.
Zijn we teruggekomen?
Hè?
Zijn wel teruggekomen. De Heer Jezus moest die weg ook alleen gaan.
Er zijn enkele teruggekomen.
Ja, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. De eerste groep, dat zijn de velen die naar het verderf gaan. Maar de kleine groep, je moet altijd eerst falen voordat je geleid kan worden door de geest. Want als je niet eerst ontdekt dat je het niet kunt, kun je ook niet geleid worden door Gods geest. Dus Petrus moest eerst falen. Hij moest eerst diep door de stof gaan en ontdekken, in mij woont echt niks goeds. Hij weende bitter. En toen zei de Heer Jezus, nou moet je 10 dagen wachten in Jeruzalem. Dat heeft hij gelijk gedaan. Maar hij dacht, ja, ik ga nou niet meer iets uit mezelf doen.
Nee, maar voor mij voor mijzelf is de key is dat als God zich met de mensen gaat bemoeien, dan gaat het anders. En dat is altijd zo.
Ja, dat klopt.
Want God doet het in ons leven. Ja. Je bent ermee begonnen. Wij, met ons leven gaat het altijd, loopt het altijd verkeerd af, ja, als wij God niet toelaten.
Ja, klopt.
En dan denk ik, die mensen hebben God niet toegelaten.
Nee, klopt.
Petrus die zat met Paulus aan tafel, hè, bij de Joodse mensen. Die ging bij de groepje zitten, want wat zouden ze wel niet van zeggen, bla bla. Hij kreeg daar ter plekke, kreeg hij onderuit de zak.
Ja.
Onze hoogmoedige...
Petrus.
En dat is notabene de man waar Jezus tegen zei, op jouw geloof, op jouw getuigenis ga ik de kerk bouwen.
Ja.
Dus hij kan op mijn geloof en op mijn getuigenis ook heus wel wat bouwen.
Jawel, hoop ik wel. Jij had wel nog een vraag?
Ja, misschien is het iets te groot voor dit en misschien ook niet. En het is ook een beetje een retorische vraag, maar ik ben er wel aardig mee bezig de laatste tijd. En... Een deel van je thema is van horen en doen.
Dat, zo heet deze avond, ja.
Oh, dat had ik niet gezien. Ah, nou, horen en doen. Maar is er een handvat te geven dat je op een gegeven moment ook weet wat Gods wil is?
Ja, zeker. We gaan het toevallig zondag over hebben.
Oké, okay. Want soms worstel ik er wel eens mee met grote dingen die nu gaande zijn. En dan ga je toch een mening vormen.
Ja.
En ergens, dan raak je het spoor bijster van, ik weet wat God wil, maar tot in welke mate wil hij het bijvoorbeeld. Ik zal het concreet maken, en even kort in de bocht. We moeten goed zijn voor de vluchtelingen, voor de vluchtelingen.
Ja.
Maar, als ze ongelimiteerd binnengehaald worden en ongelimiteerd komen, is dan nog steeds Gods wil dat we hoe dan ook dat allemaal met liefde laten gebeuren?
Ja, het is natuurlijk een politieke verhaal dit. Maar...
Nee, dat maakt me niet uit. Het feit is, er komen ongelimiteerd veel mensen...
Ja, nee, dat is natuurlijk niet goed.
Denk ik maatschappelijk problemen. Nee. Politiek doet niet toe. Maar God zegt, wees goed hè, voor de armen, de zwakken.
Ja.
Maar daar worstel ik mee, want... Ja. Heel veel kerken, heel veel christenen zeggen, ja, we moeten iedereen opvallen, iedereen met liefde. En ik worstel daarmee, want ik wil dat. Ik ben menslievend, het mag me wat kosten.
Ja, maar...
Maar als ik zie dat ons eigen huis in elkaar gestort is, omdat het niet meer kan...
Nee, maar daar moet ik wel even wat over zeggen, want...
Nou, graag. Want daar worstel ik mee, want ik wil Gods wil doen.
Ja.
Maar ik weet niet tot hoeveel...
Maar nou, wij zijn dus in de eerste plaats geroepen om de hemelse mens te vertegenwoordigen. Dat betekent... De Heer Jezus moet openbaar worden in onze levens. Dat wordt concreet dat wij goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Allen betekent niet de hele wereld. Het zijn gewoon de mensen die we tegenkomen. En als wij het christelijk geloof gaan vervormen tot een soort gerechtigheidsverhaal, waarbij we alleen maar goed doen voor alle mensen die zo'n beetje bestaan, dan slaan we de plank heel erg mis. Want God heeft namelijk alle volken hun eigen grenzen gegeven, 70 volken. En hij heeft gezegd, niet bij elkaar zitten, Babel, dat wil ik niet. Je moet allemaal je eigen gebied hebben. Nou, dat wordt door de mens natuurlijk weer, hè? Ook vandaag weer...
Absoluut.
En nou, dat betekent concreet, stel dat er in jouw omgeving toevallig een Oekraïns gezin is en die vragen jouw hulp. Nou, dan als gelovige zeg je ja, dan ga ik. Ik heb ook wel eens een keer een Syrisch gezin geholpen. Maar dat betekent dus niet van, dan moeten we dus de sociale gerechtigheid zo ver doorvoeren dat we dus alles goedkeuren wat er gebeurt. Want dat is gewoon niet gezond in Gods orde voor de maatschappij. De ongelovige maatschappij, daar heeft God allerlei regels voor ingesteld, dat elk volk zijn eigen grenzen heeft. Als er dan vreemdelingen zijn, als ze er zijn, dan moet je ze zo en zo behandelen. Maar dit wil nog niet zeggen dat je ongelimiteerd iedereen maar binnen kan en mag laten komen.
Maar als ik dat tegen broeders en zusters zeg,
ja,
oprechte mensen, als ik hoor dat de kerken...
Dat moet je dan ook respecteren als zij die mening hebben,
ja,
denk ik. Denk
ja,
ik,
ja, maar ik...
ik
wordt opgezadeld met een soort schuld voor dat ik een een xenofobische, harteloze persoon ben.
Nee, dat ben je niet.
Nee, maar dat krijg je wel op je bordje. Ja, ik weet dat ik niet ben.
Ik hoorde laatst ook een preek van een broeder en die had het over strijden tegen de ongerechtigheid in deze wereld.
Ja.
We gaan strijden tegen de armoede en strijden tegen dit, de prostitutie daar. Maar dat is helemaal niet onze roeping. Om te strijden, want de ongerechtigheid is ongelooflijk in deze wereld. De apostelen en de gemeente in het boek Handelingen gingen ook niet strijden tegen de ongerechtigheid. In die zin van weeshuizen oprichten, dat is op zich prima hoor. Maar wat ze deden was de gemeente versterken. En daar werd liefde, trouw enzovoort gezien. Zodat het zelfs een uitwerking had op de omgeving. Dat is wat anders dan dat je gaat zeggen, we gaan alle problemen in deze wereld gaan we bestrijden. Dat is niet onze roeping, want ons koninkrijk is niet voor deze wereld. Anders hadden mijn discipelen wel gestreden, zegt hij. Maar dus,
dat is ook waar. Anders hadden zijn discipelen wel gestreden.
Ja.
Maar dat hebben ze niet gedaan.
Nee.
Dus hoeven wij ook niet te doen. We hoeven niet voor hem te strijden. We hoeven niet te denken dat we ook maar iets kunnen toevoegen aan hem. Hoor.
Nee, maar dat weet
ik. Nou, we leven natuurlijk in een tijd van leugen. Hè? Alles is heel lastig te beoordelen. Alles wat tot ons komt in het journaal, in het nieuws, de kranten, de websites. Alles wordt belicht vanuit één hoek, vanuit één kant.
Ja, hè, als alles, alles moet je benaderen met de gedachte van ik moet het toetsen. Is het waar?
Je moet het toetsen, ja. En dat is tegenwoordig heel moeilijk. Want wat is nou een juiste bron?
Ja, dat is steeds moeilijk.
Dat is heel moeilijk.
Want je kunt wel zeggen van de nos is zo links als de pieten en er is heel veel leugen. Maar dan ga je niks meer vertrouwen.
Ja.
Dat is ook niet gezond. Ja. Ja, dus je moet het proberen zo evenwichtig en liefdevol, maar heel waakzaam in te staan.
Ja, de nos is wel links als de pieter. Ja. Daar ben ik het wel mee eens.
Maar dat wil niet zeggen dat ik niet naar de nos kijk.
Nee, ik kijk ook naar de nos met mijn vrouw. Niet
Jezus
elke dag.
Maar de Samaritaanse vrouw. Stromen van helder water zullen stromen.
Nou, dat zei hij niet. Maar...
Ja, het ging over de Heilige Geest. De Heilige Geest op.
Ja,
klopt. Ik bedoel, waarom zou de Heilige Geest jou iets laten doen of iets laten beslissen wat hij niet wil? Waarom?
Ja.
Waarom zou hij dat doen? Kun je niet vertrouwen?
Nee, maar ik
kun je niet geloven dat God jou daarvoor zal behoeden om dingen te doen die hij niet wil?
Nee,
hoezo?
Je moet toch in het leven staan, toetsend en waakzaam. En...
Je kunt makkelijk de verkeerde kant op gaan, oké? Zo klep je de Heilige Geest. Daarom hebben we ook al deze studies. Daarom zegt de schrift ook voortdurend, wees waakzaam, pas op.
Kijk, het is niet zo dat ik als een zenuwachtig 14 in het leven sta.
Niet?
Nee, dat dacht ik ook niet.
Oh, dacht ik.
Nee, dat dacht ik eigenlijk ook niet.
Maar ik zeg wat meer nou. Je hebt dus vaak je hebt nu helemaal twee kampen in ons land, op allerlei gebieden. Maar je moet van beide kampen moet je kijken, wat is waar en wat is niet waar.
Ja. Nou, ik wil daarmee afsluiten in de zin van... Wij zijn op weg naar een totalitaire samenleving, naar een wereldregering, naar een controlestaat, naar een overheid die alles wil in de hand wil hebben, die jouw gegevens wil hebben, die op het rechterhand, op het voorhoofd uiteindelijk, hè, als het gaat om het herstelde Romeinse Rijk, tekens zal hebben van het beest, waardoor je niet meer kan kopen, of wel kan kopen bedoel ik, en verkopen. Dus daar moet je ook niet naïef in zijn. Hè? Want we worden eigenlijk steeds meer afhankelijk gemaakt...
Ja.
Van de overheid die zegt van als je dat niet doet, dan gaat het helemaal mis. Ja. En dat hele gevoel wantrouw ik wel een beetje. Ik weet ook niet hoe het allemaal precies zit met de stikstof en weet ik, maar ik wantrouw het wel een beetje. Want ik voel al een beetje aan van hé. Hey.
Hè? Maar positie, ik wantrouw het heel erg.
Dit klopt niet.
De positie die jij in Christus inneemt.
Ja.
Johan Schep die zei het in een voorgaande studie ook. Die zei. Ga nou in je positie staan, hè, ten opzichte van de Heer Jezus. Het gaat om jouw positie ten opzichte van Jezus. Daar gaat het om. En jouw positie ten opzichte van Jezus is een hele bijzondere. Je kan absoluut op hem vertrouwen dat hij jou gewoon gaat begeleiden in alle dagen van je leven. Maar je moet het hem wel vragen.
Ja.
En wat je vooral moet doen, dat is als het fout gegaan is, belijden dat je het fout gedaan hebt. Dat is ook heel belangrijk.
Ja.
En dan blijft die Heilige Geest in jou. Ik weet het zeker. Ik weet het echt zeker. Ik denk zelfs zover dat er geen enkele zonde gedaan wordt op deze wereld zonder dat de Heilige Geest daarvoor waarschuwt. Bij christenen, hè? Bij gelovigen. Hm. Bij ongelovigen wil ik er vanaf zijn. Maar bij gelovige mensen die echt geloven, die Christus hebben aangenomen als hun verlosser en zaligmaker, als die in de fout gaan, dan weten ze het.
Ja, ja.
Dan weten ze het. Ja, maar dat de Heilige Geest getuigt van zonde. Aan de gelovigen. En zelfs ook nog soms aan de ongelovigen, want die komen dan tot geloof. Dus ik ben er niet zo benauwd voor. Ik doe veel dingen fout in mijn leven. En als Theo zegt, dan ga ik naar de Heer en zeg ik, Heer, ik heb het fout gedaan, mijn ouders hebben gezegd, klopt niet. Hè, en dan ga ik erover nadenken en dan kom ik tot een andere conclusie in mijn leven.
Ja.
Ben ik dan gelijk voor de Heer waardeloos geworden? Helemaal niet waar. Helemaal niet waar.
Nou, zullen we het hierbij laten anders? Dan sluiten we naar een preek van Kees.
Ik vind het heel leuk om te preken.
Ja, dat heb ik wel in de gaten, ja.
Ja, maar jongens...
Heb je ook een amen? Of?
Nee, ik kan ook bidden. Nee. Ja, dat kan.
Maar ik bedoel gewoon een amen.
Stoppen.
Stoppen, Fini. Ja,
ik word niet voor niks overal weggestuurd. Kom. Dat is toch zo? Ik bedoel, daar gaat het toch om? Mensen willen mij niet horen en dat snap ik.
Nou ja, maar je kunt ook te veel zeggen. Hè? Dus je moet ook zeggen van, oké, nou heb ik een dingetje gezegd. En nou is het,
dat is waar.
Ja.
Ik ben er ook vol van. Hè?
Ja, dat is wel duidelijk. Dat vind ik ook mooi.
Ja.
Nou, ik vond het heerlijk om deze vijf avonden te doen. Het heeft mijzelf ook heel veel eigenlijk gegeven. En daar ben ik heel dankbaar voor. Deze woorden van de Heer Jezus zijn super rijk. En ik denk niet voor niks ook aan het begin van het Nieuwe Testament geschreven. Om alvast aan te geven, dit zijn de mensen die ik zoek. En voor ons, om al gelijk onze verlangens te zetten op dat wat hij wil. Want het gaat uiteindelijk, wat ook Kees net zei, het gaat erom dat de Geest ons leidt. En dat betekent dat Christus in ons openbaar wordt.
Ja.
En dat de Vader daardoor verheerlijkt wordt.
Amen.
En we gaan een zomer tegemoet met heel veel schommelingen en heel veel spanningen in de wereld.
Ik vrees een hele hete zomer.
Ja.
Niet alleen de temperatuur.
Nee.
Ongebeurd.
En we gaan gewoon onze aandacht aan de Heer geven. En we gaan hem danken. Ja, en dan sluiten we het af. Trouwe Vader, wil u zo danken voor deze avonden. Vader, maar vooral voor uw woord. Want u stelt de dingen zo duidelijk voor ogen. Vader, we zijn zo blij dat wij niet op die brede weg zijn. Dat wij niet naar het verderf gaan, maar dat is ook uw genade geweest. Heer, wij zijn door uw genade smal geworden, klein van onszelf. En we mogen nu op de weg zijn die naar het leven leidt. Dank u wel, Vader, daarvoor. En ik bid ook zo voor ons, als we hier zijn, dat we een geest hebben van bijbels oordeel, niet van negatieve kritiek. Dat we de valse profeten zullen herkennen. Dat dat wat gemengd is met leugen, dat we dat zullen naast ons neer zullen leggen. Vader, en dat we straks als we bij u zijn van u mogen horen dat wij ons huis gebouwd hebben op die rots die hij is. Het horen naar zijn woorden en het doen door de Heilige Geest. Geprezen zij uw naam. Amen. En nu ga ik het wel goed doen.